Goedemorgen allemaal. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema wat ik heb gekozen. Wat mij is overkomen, puntje, puntje, puntje. Die puntje, puntje, puntje gaan we dus invullen. In Engeland zeggen ze, the proof of the pudding is in the eating. Met andere woorden, als je hem opeet, ken je de kwaliteit van de pudding. En zo is het ook met getuigen van je geloof. Het is voor ons rijke westerlingen die het voor de wind gaat, gemakkelijk om te vertellen over een God die altijd geneest en bevrijdt en voorziet in alles wat je nodig hebt. Mensen zullen je heel welwillend aanhoren en waarschijnlijk bij zichzelf denken, ja hoor, prima met jou. Maar zoveel indruk maakt dat waarschijnlijk niet. Maar als de wind dan plotseling tegen zit, als de storm opsteekt, dan worden alle ogen op jou gericht. En dan gaan mensen kijken wat jouw geloof waard is. En mijn vraag deze morgen is, wat zien ze dan? Wat zien ze dan? Klopt het dan wat Paulus zegt? Want weet je, als je wat ergs overkomt, dat hoeft niet ten nadele te zijn van het evangelie. Veel belangrijker is de manier waarop je erop reageert. En Paulus schrijft daarover in 1 Filippenzen 1, vers 12. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het zit in onze reactie op de dingen die ons gebeuren. Laten we daar eens een aantal voorbeelden van bekijken. En laten we maar beginnen bij de Bijbel, lijkt me handig, in het Oude Testament, bij Jozef. Jozef, ik ben in Genesis 39, als iemand wat na wil slaan of mee wil lezen. Jozef was een groot onrecht aangedaan door zijn broers. Ze hadden hem verkocht als slaaf naar Egypte. Kun je je dat voorstellen dat je dat doet met een van je broers? Ja, soms denk je misschien wel eens, ik wou dat het nog kon. Maar in de praktijk doe je dat toch niet? En zo landt Jozef in Egypte en daar zit hij dan. Maar hij ging niet zitten mokken. Als we in de Bijbel lezen, dan zien we dat Jozef er in zijn situatie het beste van maakt. En we zien ook dat God dat gaat zegenen. God gaat dat zelfs zo overweldigend zegenen dat het opviel en dat hij daardoor een nog betere positie kreeg. Ik wil je even meenemen in dit principe. Als je in jouw situatie ervoor kiest om het beste ervan te maken, dan gaat God dat zegenen. Dat zien andere mensen en dan wordt het weer tot zegen van jou. Een soort circulaire beweging, zou ik bijna willen zeggen. En het is een principe wat volgens mij altijd werkt. We zien dat ook hier. Laten we even kijken. Genesis 39, de eerste vier versen. Jozef was door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een Egyptenaar die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heer stond Jozef terzijde, zodat hij in alles slaagde. Dus zie je hier, God zegende wat hij deed. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet slagen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in zijn huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Jozef werd gezegend. Dat wil niet zeggen dat hij weer thuis was bij zijn vader en bij zijn broers. Maar hij werd gezegend. En ondanks dat wordt Jozef opnieuw een groot onrecht aangedaan. Buiten zijn schuld belandt hij in de gevangenis. En dan zie je dat de geschiedenis zich herhaalt. Dus wat Jozef de eerste keer deed was geen toeval, maar het was kennelijk een karaktertrek van Jozef. Opnieuw in de gevangenis maakt hij er het beste van. God zegent dat, de gevangenbewaarder ziet het. En daardoor komt Jozef in een soort bevoorrechte positie. Weer die circulaire beweging. Dat lezen we in vers 21 en 22. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Deze gaf Jozef de verantwoordelijkheid over alle gevangenen. Er gebeurde niets buiten hem om. Mooi, hè? En opnieuw herhaalt zich de geschiedenis. Soms heb je mensen die overkomt de ene narigheid naar de andere. En dan kun je dat zomaar dat gevoel krijgen, is het nou nooit genoeg? Is het nou nooit een keer klaar? En dat kun je ook naar God zeggen. Hè? Je kunt daar denk ik soms best boos om worden op God en denken, Heer, hoe dan? Doe nou even. Zie mij, ziet u mij wel? En ik denk dat Jozef dat gevoel ook gehad heeft toen hij na zijn ontmoeting met de schenker en de bakker in de gevangenis maar bleef zitten. En zijn hoop dat er een verandering in zijn, een keer in zijn lot zou komen door de actie van de schenker, die zal heel langzaam verdampt zijn. Kijk, dat soort situaties, dat je hebt gebeden en dat je dingen van God hebt verwacht. En dat langzaam maar zeker je hoop vervliegt en er lijkt niks te gebeuren. Ongelooflijk. En opnieuw zie je dat Jozef niet verbitterd raakt. Staat in Genesis 40, vers 23. De schenker dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Misschien ben je ook wel eens vergeten door iemand. Misschien heb je je ook wel eens vergeten gevoeld door God. Hoe hopeloos lijkt mij zo'n situatie. En dan komt die dag dat Jozef wordt opgehaald, want de farao heeft een probleem. En nou ga ik je een geheimje vertellen. Weet je, als ik Jozef was geweest, hè, en ze hadden mij zo behandeld in dat puntje-puntje land Egypte. En er was iemand gekomen en die had gezegd, nou heeft de regering een probleem. Dan had ik gezegd, nou dikke vinger, zoek het uit, Egyptenaren. Bekijk het. En dat doet Jozef niet. Jozef gaat mee en die luistert naar het verhaal van de farao en dan geeft hij hem ook nog een goddelijk advies. Dan moet je wel een heel bijzonder mens zijn. Ik weet niet of ik dat over mijn lippen had gekregen. Maar Jozef wel, en zo wordt hij uiteindelijk onderkoning van Egypte. En nog mooier, uiteindelijk aan het eind van Genesis ziet hij zelfs de hand van God in dit geheel. Want als Jacob is overleden, de vader van Jozef, en zijn broers denken van, oh, nou zijn we het bokje, dan zegt Jozef tegen hen, en dat is misschien wel de mooiste zin uit het hele verhaal, in Genesis 50, vers 20, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Gelukkig heeft Potifar hem dat niet verteld op dag 1 van zijn aanwezigheid in Egypte. Want toen had hij er niks mee gekund, maar nu had hij dat zelf ontdekt. Wauw, wat mij is overkomen, is uiteindelijk een zegen geworden voor mijn hele volk. Want wij hadden geen volk Israël gehad als Jozef niet naar Egypte was gegaan. En erger nog, dan hadden we ook geen Messias gehad die ons heeft verlost aan het kruis. Dat wist Jozef allemaal niet, maar de hand van God was in dit geheel. Dat is het verhaal van Jozef. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Daar vinden we ook iemand die alle reden had om een verbitterde, oude, zure zendeling te zijn geworden. Zijn naam is Paulus. En hij omschrijft zelf wat hem is overkomen. Dus dit bedenk ik niet, dit staat gewoon in de Bijbel, 2 Korintiërs 11. Vers 24, daar somt hij even op. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik zelfs een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En los van dat alles, zou ik nog meer kunnen noemen, is er de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Fijn, hè, een bediening hebben. En ook Paulus, die blijft op een of andere manier iets uitstralen waardoor het evangelie wordt verspreid. Uiteindelijk belandt hij in Rome, vastgeketend aan de Romeinse soldaat. En daar had hij zomaar zitten kunnen kniezen als een ketting. Poor little me. Hier zit ik in Rome, zo mijn best gedaan voor de Heer. En kijk nou eens, vastgeknoopt aan zo'n puntje Romein. En dat doet hij niet. We lezen daarover, Handelingen 28, vers 16. Bij onze aankomst, dus Lucas die schrijft dit, want die was erbij. Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken. Dat is op zich al heel bijzonder. Met een soldaat als bewaker. En dan gaat Paulus niet zitten kniezen, maar hij blijft het evangelie verkondigen. Want in vers 30 staat, Paulus verbleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had. Je moet zelfs huur betalen voor je eigen gevangenis, hè? Dus. En hij ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Dus in plaats van dat Paulus denkt, nou, arme ik hier aan die Romein, heeft Paulus volgens mij bij elke wisseling van de wacht gedacht, deze die ken ik nog niet. Die kent de Heer Jezus ook nog niet. En die wordt aan mij vastgeketend, dus die gaat niet weg. Die gaat het evangelie horen, of je nou wil of niet. En wij hebben geen idee hoeveel Romeinse soldaten er in die 2 jaar aan Paulus vastgeknoopt hebben gezeten. Maar ze hebben allemaal het evangelie gehoord. En ze zijn allemaal, denk ik, bij een volgende uitzending op missie naar een ander land, zijn ze allemaal op pad gegaan met het idee van die bijzondere man daar in Rome. Die had wat. En hoeveel er tot geloof zijn gekomen van die Romeinse soldaten, dat weten we niet. Maar ik kan mij niet voorstellen dat het er niet een hele hoop waren. Als je bij zo'n man bent geweest. Bijzonder, Paulus. Wat mij is overkomen, heeft er zelfs toe bijgedragen dat het evangelie wordt verspreid. Maar goed, dat waren mensen uit de Bijbel, uit een ver verleden. Maar nu breng ik hem een beetje dichterbij, in de tijd. Broeder Zhang uit China. Die kreeg in 1974 een straf van 7 jaar werkkamp opgelegd wegens contra-revolutionaire activiteiten, maar in werkelijkheid voor zijn geloof. En om te bewijzen dat geloof een achterlijk bijgeloof is, maakte de Chinese overheid filmpjes van hem en die vertonen ze op scholen in het voortgezet onderwijs. Een beetje als een Romein vastgeketend deed. Ook die leerlingen konden nergens zijn. Hoeveel jongelui zeiden door zo'n stomzinnige actie van de Chinese regering tot geloof zijn gekomen, heb ik gedacht. Die hebben allemaal naar het filmpje zitten kijken en gedacht, wauw, die man die heeft wat. Wat onze partijleiders niet hebben. Dus hoe mooi dat God dat gebruikte, maar het gaat nog veel meer op Jozef lijken. Let op, in het gevangenkamp ontpopte Zhang zich tot een echte evangelist. Doordat hij het opzicht kreeg over de bij het kamp behorende boerderij. Zie je de gelijkenis met Jozef? Zijn way of life werd gezien en daardoor werd hij extra beloond en kreeg hij een positie. Dus doordat hij het opzicht kreeg over de bij het kamp behorende boerderijen, kon Zhang contacten leggen met mensen buiten het werkkamp. En terwijl hij in het gevangenkamp zat, stichtte hij rondom het gevangenkamp diverse gemeentes. Hé, hoe mooi wil je het hebben? Zie je een beetje wat er gebeurt? Hoe belangrijk onze reactie is op dat wat we overkomen? En dan zitten wij niet in situaties als Jozef en Paulus en broeder Zhang. Maar het kan ook kleiner. Op 17 oktober kreeg ik een appje van Jessica, die de aanleiding is geworden voor deze preek. en ik heb haar toestemming daarvoor. Zij schreef, ik las zojuist dit stukje, met een toelichting. Wat mij is overkomen, heeft juist veel bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. En dat de meeste van mijn broeders uit mijn gevangenschap kracht hebben geput om in vertrouwen op de Heer en met meer durf dan eerst onbevreesd het woord te verkondigen. En dan schrijft ze erachteraan, nu ben ik geen Paulus of zo, zo bedoel ik het niet, maar waar ik aan moest denken is dat God mij uiteindelijk wel gesterkt heeft door alles heen en daar kan ik nu van getuigen en mag ik delen. Ik vond het wel een mooi toepasselijk stukje, schrijft Jessica. En toen ik dacht, nu ben ik wel geen Paulus of zo. Toen dacht ik, hoezo geen Paulus of zo? Misschien denk jij tijdens deze verhalen ook, dan ben ik wel geen Mozes, geen Jozef. En ik ben, nee, misschien heb ik, ik ben geen Paulus. Ik ben ook geen broeder Zang of zo, hoezo niet? Hoezo niet? Jij kunt net zo reageren op de dingen in jouw leven waar je het moeilijk mee hebt, dan deze voorbeelden die ik heb genoemd. Als een gewoon kind uit deze tijd, zoals Jessica dat kan, kunnen jullie dat ook. En moet ik het ook kunnen, zeg ik maar even tegen mezelf, voordat je denkt dat ik er buiten sta. Hoezo? Geen Paulus of zo. Hoe jij reageert op de dingen die je overkomen, dat maakt net zoveel indruk op de mensen om je heen, als op de mensen om Paulus heen, en om broeder Zang heen, en om Jozef heen. Hoezo? Geen Paulus of zo. Je lijkt er veel meer op dan je misschien wel in de gaten hebt. Maar je kunt ook anders reageren. Je kunt ook anders reageren. Hier zijn mensen die zijn nog wel uit de leeftijd dat dit zinnetje hen bekend moet voorkomen. Want zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk. Als Jozef en Paulus zo hadden gereageerd op wat hun is overkomen, dan hadden we nu een groot Calimero-boek gehad in plaats van een Bijbel. Zo doorslaggevend kan het zijn hoe je reageert. En dan hadden we nooit die mooie bemoediging van Paulus gehad, die ik nog maar een keer voorlees. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. En bovendien durven de meesten van de broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, die boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Wat jou is overkomen. Hier zitten vast mensen die op 2024 terugkijken met gemengde gevoelens of zelfs wel met verdriet. We weten dat Betty naar een herdenking is van haar beide ouders die ze dit jaar verloren zijn. Meer mensen die van het jaar een van hun ouders hebben verloren. Misschien wel iemand anders uit je familie. Dat zou maar zo kunnen. En daar willen we vandaag de ruimte aan geven. En als gemeente willen we om jullie heen staan. Maar er zijn ook mensen die niet iemand hebben verloren aan de dood, maar wel een ingrijpend verlies hebben ervaren. Misschien ben je je partner kwijtgeraakt of als, ik zie niet veel tieners, maar misschien voor de tieners is je verkering uitgeraakt. Of is er wat anders gebeurd wat er nogal in heeft gehakt in je leven. En misschien heb je wel een deel van je gezondheid verloren dit jaar. Zomaar is gebeurd. En dan denk ik ook even aan Tieneke, die vandaag niet in ons midden is. Zo kun je op dit jaar terugkijken met gevoelens van, oh, het was met het jaartje wel. Dat kan. En weet je, daar mag je verdrietig over zijn. Wij zijn hier in het Westen zo gewend om daar niet mee te koop te lopen, om ons verdriet weg te stoppen. Want iedereen zegt, nou sterkte, hè? Je moet wel flink zijn en mannen mogen helemaal niet huilen. Daarom hebben mannen ook allemaal een burn-out. Kom nou eens naar buiten met dat wat je dwars zit. Daar is Eigenlijk raar dat we daar maar één zondag per jaar een beetje ruimte aan geven dat dat mag. Ja, het mag voor mij elke zondag als je ergens mee zit. Maar kom naar buiten met dat waar je mee zit. Slik het niet nog een keer weg naar binnen. Kom er niet in om, maar breng er wat mee. En we willen dat vandaag samen doen. Want weet je, jaren geleden, heel lang geleden inmiddels, werd mij ook een groot onrecht aangedaan. Waardoor mijn leven helemaal op de kop stond. En ook de toekomst die wij voor ogen hadden als gezin, die verdampte als sneeuw voor de zon. En ik raakte in een situatie dat ik zo boos was op God. Maanden heb ik alleen maar zo voor God gestaan. En het enige wat ik bad was waarom. En daar kreeg ik geen antwoord op. En ik werd hoe langer hoe bozer. En toen zat ik op een ochtend in de gereformeerde kerk in Opeinde. Ik weet nog waar ik zat. En ik was altijd vroeg in de kerk, dat was ik toen ook al. En ik zat wat in mijn Bijbel te bladeren. Een beetje zo de Bijbel op schoot, zodat iedereen wist, kom niet in mijn buurt, weet je, zo. Dat hoeft tegenwoordig op onze telefoon, maar toen hadden we die nog niet. Dus ik deed het met de Bijbel en mijn Bijbel viel open op een plek, daar was ik nog nooit geweest in mijn Bijbel. Ik kende de verhalen wel goed, maar die profeten, dat was veel te moeilijk en te ingewikkeld. Had ik nog nooit gelezen. En toen las ik Jesaja 55, als ik het goed heb. Staat voor in mijn Bijbel nu. Jesaja 55, vers 8 en 9. En daar staat, want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Het was alsof God tegen me zei, beste Willem, ik wil je wel uitleggen waarom, maar jij bent er niet op ingericht om dat te snappen. Nou, het voelde een beetje als een standje. Maar toen heb ik geleerd om niet meer te bidden waarom, maar om te bidden, Heere God, ik begrijp er niks van, maar help me alsjeblieft om hier doorheen te komen. En toen is God een weg begonnen die er uiteindelijk heeft toe geleid dat ik nu hier mag staan. Als ze toen tegen mij hadden gezegd, Willem, God heeft hier een plan, nee, was dat niet goed afgelopen met diegene die dat zei. Daar was ik toen niet echt helemaal voor in de stemming. Maar nu kan ik zelf aan het eind zeggen, ja, wat ik later in mijn leven heb gedaan, had nooit gekund als dat niet was gebeurd. Oké. Weet je, en wat er ook met jou is, waar je ook doorheen bent gegaan, Jezus is volledig op de hoogte. Hij kent al je pijn, hij kent al je verdriet. En zelfs voor de mensen die iemand aan de dood hebben verloren, moet je dit zinnetje, krijg je toch even van mij mee uit Lucas 23, vers 43. Er hing naast Jezus iemand te sterven aan het kruis. En wat zei Jezus tegen hem? Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus mensen die je bent verloren, die de Heer Jezus kennen, die zijn in het paradijs, bij Jezus. Ik hoop dat dat je troost. En dat dat je sterkt om weer verder te gaan met je leven. Maar daarnaast is het goed om te rouwen. Om verdriet te hebben. Om je dingen waar je mee worstelt, een plekje te geven bij God. Dingen waar je je zorgen over maakt. En daarom gaan we zo meteen lichtjes aansteken, als je dat wilt. En die kun je hier op de spiegel zetten. En als dan al die lichtjes op die spiegel staan, en je kijkt daar vanaf hier neer, dus kom straks onder het koffiedrinken dan maar hier even staan, dan kijk je maar even, dan straalt de hoop je tegemoet. Dat vind ik zo mooi van die lichtjes op die spiegel. En vandaag ook de kinderen, die besteden ook aandacht aan dit onderwerp, maar jullie mogen dat ook doen. Er liggen briefjes en pennen hier op de staattafel. En dan mag je een briefje aan die parasol hangen. Misschien hebben jullie de hele tijd al gedacht, waarom staat die parasol daar? Nou, daarom staat die parasol hier. Dat mag je daar aanhangen. En dan gaan we zo al die dingen straks in gebed bij de Heer brengen. We gaan ze niet lezen en we gaan ze al helemaal niet voorlezen. Dus je kunt daar heel vrij alles opschrijven wat je dwars zit. Want daarna worden die briefjes ongelezen weggewerkt. En dan liggen er ook hele mooie armbandjes van de regenboog, waarbij wij even de christelijke ingang van de regenboog vasthouden. De hoop die God ons geeft. Dus als je daar een briefje neer hebt gehangen, dan doe je zo'n bandje om je pols en dan denk je vandaag de hele dag, ja, er komt nooit weer een zondvloed. Er komt nooit weer zo'n grote ramp over de aarde dat God er niet bij is. Er is hoop. Er is hoop. In elke situatie. En weet je, dat is niet om te zorgen dat je denkt, nou ja, het is wel goed. Van de week lazen we in ons dagboekje weer dat verhaal van, ik ben zijn naam even kwijt, maar van de man die dat prachtige lied heeft geschreven, It is well with my soul. Kennen jullie dat lied? Allemaal vast wel. Nou, de schrijver van dat lied was makelaar en een rijk iemand in Chicago. Maar Chicago bestond uit houten huizen. En ergens in de 18 zoveel is er een hele grote brand geweest in Chicago. Massa's mensen waren hun huizen kwijt. Al die eigenaren van onroerend goed waren hun onroerend goed kwijt. Zo ook hij. Maar hij wijdde zijn leven aan het bijstaan van de slachtoffers en aan het creëren van nieuwe huisvesting voor mensen die dakloos waren geworden. En uiteindelijk wilden ze met vakantie naar Engeland. Maar hij had het nog zo druk met zijn werk, dus hij zet vrouw en kinderen op de boot naar Engeland en hij blijft zijn werk afmaken. En hij had afgesproken, zodra ik hier klaar ben, kom ik achter jullie aan. Toen kreeg hij een telegram uit Engeland van zijn vrouw. Arrived, alone. Wat was er gebeurd? Het schip was gezonken. Het was niet de Titanic, maar soortgelijk. Het schip was gezonken. Zijn vier dochtertjes waren verdronken. En een van de weinige geredden was zijn vrouw. En de enige zoon die hij had, was ook al omgekomen bij de brand in Chicago. Dus hij neemt de boot, de eerstvolgende gelegenheid naar Engeland. En de kapitein was op de hoogte van zijn situatie. Dus toen ze ongeveer bij de coördinaten waren waar het schip was gezonken, toen kreeg hij een seintje van de kapitein, mocht hij alleen even op het bovenste dekje zijn, zeg maar, waar alleen de kapitein mag komen en wat hooggeplaatsten. En daar had hij zijn tijd met God. En toen hij van dat dek kwam, had hij het lied geschreven, It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. In het Nederlands is dat, naar mijn mening, afschuwelijk slecht vertaald. Het refrein in het Nederlands zegt, het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Het was deze man helemaal niet goed wat zijn God hem had beschikt. Het was Jozef helemaal niet goed wat zijn God hem had beschikt. Het was Paulus volgens mij helemaal niet goed wat zijn God hem had beschikt met al die steningen en zweepslagen en whatever. Het was broeder Sang helemaal niet goed dat hij in de gevangenis zat in China vanwege zijn geloof. En het was mij helemaal niet goed toen mijn toekomst als een kaartenhuis in elkaar viel. Maar omdat deze mensen God zochten en omdat in mijn situatie nou God me zo goed vast heeft gehouden dat er geen ontkomen aan was, kon je op een gegeven moment zeggen, it is well with my soul. De omstandigheden die zijn waardeloos, ik moest even een net Nederlands woord zoeken. De omstandigheden zijn waardeloos, but it is well with my soul. Ik hoop dat je dat na vandaag kunt zeggen, ongeacht in wat voor situatie je ook zit. It is well with my soul. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste waar het om gaat. En weet je, dan kun je net als koning David zeggen, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, ik ben niet bang meer, ik heb de angst afgelegd, want it is well with my soul. En hoe kan dat? Wel, Heere gijsheid bij mij en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan kun je net als de pelgrim zeggen in Psalm 84, al trekken we door een dal van dorheid, het verandert voor ons in een oase, rijke zegen daalt op ons neer, zo kom je zingend de dal uit. Dat had je niet gedacht toen je huilend de dal inging. En dat is wat God doet. Dat is waarvoor Jezus naar deze wereld kwam. Dat is waarom we over een paar weken kerstfeest vieren. Want toen Jezus aan zijn bediening begon, toen las hij Jesaja 61 en daar ga ik mee afsluiten. Dan mogen ondertussen de kinderen wel worden gewaarschuwd dat ze terug kunnen komen. Jezus die was in Nazareth in de synagoge. En die kreeg de boekrol. Sommige vertalingen zeggen, toen zocht hij deze passage op. Maar volgens mij was dit gewoon de schriftlezing die volgens de Joodse traditie op dat moment aan de beurt was. Maar dat is geen toeval. Jezus nam de boekrol en hij las uit Jesaja 61. De geest van God de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te geven. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. En ik zou daarbij willen zeggen, ook om allen die zich zorgen maken, moed te geven. Om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. En als de kinderen even bij hun ouders gaan staan, zullen we allemaal gaan staan. Dan gaan we bidden. Heere God. Wat ongelooflijk kostbaar dat u naar deze wereld kwam om alle treurenden te troosten. Dat u naar deze wereld kwam om ons rouwgewaad in te ruilen voor een feestkleed. En om het stof op onze hoofden te vervangen door een kroon. En ik bid u, Heer, voor elke ziel die hier zit, die denkt, hoe dan? Heere, dan is dit het moment dat we omhoog kijken. En dat ik u bid, Heere, laat uw Heilige Geest in de minuten die we voor ons hebben, van lichtjes aansteken en briefjes ophangen. Laat uw Heilige Geest wonderen doen in onze ziel. In Jezus' naam. Amen.